Welkom bij de Expeditie Aardbol podcast voor avontuurlijke reizigers. Mijn naam is Stephanie Versteeg, oprichter van reisblog expeditieaardbol.nl en ik ben hier om je te helpen om het maximale uit je reizen en vakantiedagen te halen. Mijn eerste verre reis ging naar Brazilië en inmiddels heb ik meer dan 50 landen bezocht, zowel binnen als buiten Europa. De beste tips deel ik op mijn reisblog Expeditie Aardbol en dus hier in deze podcast. Of je nu een doorgewinterde globetrotter bent of pas net je eerste grote avontuur tegemoet gaat, de Expeditie Aardbol podcast zit boordevol praktische tips en sterke reisverhalen. Stel je voor, je stapt in je auto in Utrecht en na een maandenlange roadtrip sta je in Singapore. Dat is precies wat Ciarella en Marcel deden. Met hun eigen 4x4 reden ze dwars door Europa, Centraal-Azië en Zuidoost-Azië. Ruim 3500 kilometer vol onverwachte ontmoetingen, technische uitdagingen en onvergetelijke momenten. In deze aflevering hebben we het over hoe ze dit avontuur mogelijk maakten, wat het betekent om altijd je eigen huis bij je te hebben en waarom het soms een kwestie is van gewoon doen. Ciarella en Marcel, welkom.
Mooi introductie.
Eigenlijk de eerste vraag die bij mij opkomt, is dat niet enorm afzien, een auto met een daktent?
Ergens wel, maar tegelijkertijd ook echt wel heel erg genieten. We houden sowieso altijd wel van het avontuur opzoeken. Niet per se luxe paardjes, al kunnen we wel heel erg genieten van luxe. Maar het is ook wel heel praktisch.
Ja, hoe is het dan praktisch? Want ik kan me voorstellen dat een camper, dan heb je echt een eigen huisje mee, maar een auto is toch wat kleiner?
Ja, wat wij heel erg leuk vonden aan deze manier van reizen is dat je er echt overal mee kan komen. We hebben ook bewust gekozen voor een auto met vierwielaandrijving. Als je naar een camper gaat kijken met vierwielaandrijving, dan wordt dat behoorlijk kostbaar.
Ja.
Dus vanuit dat oogpunt is het ook praktisch. Maar met zo'n daktent met een 4x4 kun je echt elk pad op, hoe afgelegen ook, hoe slecht de weg ook is, je kunt er overal mee naartoe. En dat geeft voor ons wel een heel erg gevoel van vrijheid.
Ja.
Ja, en gek genoeg op zich, een daktent staat, onze daktent stond binnen 2 minuutjes. En we hadden gewoon een heerlijk comfortabel bed van 1,40 breed en 2,40 meter lang. Dus echt afzien was het ook niet.
Nee, oh, gelukkig. En ik had volgens mij ergens gelezen dat jullie deze auto nieuw hebben gekocht, toch?
Het is een tweedehands auto.
Ja.
En hij is ook al ruim 20 jaar oud.
Oh,
Maar
wow.
Wel in hele goede technische conditie. Ook door al het werk wat we er vooraf aan hebben laten doen. Dus nee, het is wel een oud besje, een beetje.
Ja, maar jullie hebben hem dus wel een hele makeover gegeven.
Ja, we kochten de auto zelf 2,5 jaar geleden ongeveer. Toen was het eigenlijk gewoon een normale straatauto. Het is echt een hele goede 4x4, die ook echt gemaakt is voor ruig terrein. Maar die werd hier gewoon gebruikt als boodschappenauto door een voormalig Toyota-directeur. En wij hebben die zelf inderdaad helemaal weer omgebouwd, eigenlijk voor waar die ook voor bedoeld is. Het staat inmiddels wel, denk ik, bijna 300.000 kilometer op. Maar motorisch denk ik dat we er nog wel 5 keer de wereld mee rond kunnen als we willen.
Ja, we hebben ook heel bewust gekozen voor de motor die erin zit. Dat is een 2UZ FE motor voor de liefhebbers. Een V8 motor, gewoon heel erg veel power. En dat was voor ons ook wel een overtuigende factor in die auto uit te kiezen. Dat vonden wij heel belangrijk om dus ook echt overal met die auto te kunnen komen. En we hebben voordat we weggingen gewoon heel veel preventief onderhoud laten doen. Die hele motor is er zelfs uitgetakeld. Ontzettend veel onderdelen vervangen, zodat we ook zeker wisten dat we met een goede auto op pad gingen. En als je echt bijvoorbeeld een kant-en-klare auto koopt, dan weet je toch ook wat minder goed wat je in huis haalt. Dus achteraf zijn we ook heel erg blij dat we dat hebben gedaan, want we weten echt precies hoe onze auto nu in elkaar steekt. En dat is wel echt een lekker gevoel.
Ja, want zijn jullie zelf ook een beetje handig met auto's? Of inmiddels wel?
Dat is wel wat meer, denk ik. Ik kon en wist wel wat meer met en van auto's dan Char. We hebben sowieso samen wel voorafgaand, omdat we ook een beetje het vertrouwen over kan weer wilden hebben, hebben we een sleutelcursus gedaan. Dus we zijn gewoon een weekend met de auto aan de slag geweest. En dan leer je een beetje de basis aan de onderhoud. En wat nou als je ergens strandt, hoe doe je analyses? Dus dat was eigenlijk voor vertrek. Maar echt, nou, we hebben een kleine revisie aan het motorblok gedaan. Ja, dat is niet wat, iets wat we zelf doen. Dat hebben we uit handen gegeven. Maar onderweg leer je zoveel. Dus ja, je komt uiteindelijk toch kleine dingetjes tegen onderweg. En het is zeker als je buiten Europa komt, als je ergens een garage binnenstapt. Ze zijn er juist reet enthousiast als je meekijkt ook met wat ze aan het doen zijn. Dus inmiddels durf ik wel te stellen dat we best heel veel weten. Zoals Char ook, als zij nu, als de auto op de brug staat, pakt ze gelijk even de zaklamp erbij om te inspecteren. Dat had ik van tevoren echt niet gedacht.
Nee, ik ook niet. Ik ben echt totaal niet technisch onderlegd. Ik wist ook echt helemaal niks van auto's. Ik wist niet eens hoe ik een band moest verwisselen. Dus met die autosleutelcursus heb ik wel de basis geleerd. Maar ik dacht wel, als wij ergens stilstaan midden in de woestijn in Turkmenistan, dan ga ik dat niet op kunnen lossen. Dus dat vond ik wel heel erg spannend. Want daardoor voelde ik me ook niet zo voorbereid toen ik wegging. Onderweg heb ik gelukkig wel gemerkt dat er met heel veel problemen door te rijden is tot je bij een garage komt. En dat ze je daar dus ook heel graag helpen, al is het met Google Translate, want ze zullen lang niet altijd overal Engels spreken. En door inderdaad mee te kijken met wat er dan gebeurt, ja, leer je wel stapje voor stapje weer. Maar ik voel me nog steeds niet super comfortabel met autotechniek, om eerlijk te zijn.
Nee, nou ja, het scheelt natuurlijk ook als je het probleem goed kan uitleggen aan iemand.
Ja, zeker. Dat, absoluut. En dat is ook wel waar we onderweg tegenaan zijn gelopen. Dat je leert zoveel. En ja, ik kan inmiddels haarfijn aan een Rus uitleggen dat de pakking van onze tussenbak lek is.
Die weet ik ook
Dus dat
inmiddels.
is, dus dat soort dingen, dat, nou ja, dat gaat steeds beter. Je leert veel onderweg. En
Ja.
communiceren is uiteindelijk toch ook een kwestie van handen en voeten en een beetje creatief zijn.
Ja. En hebben jullie veel pech gehad onderweg?
Nou, valt op zich mee. We hebben eigenlijk de meeste pech die we hebben gehad, dat was in de eerste weken. Uiteindelijk waren een paar klussen die aan de auto plaats moesten vinden. Ja, daar liep de planning met de garage waar we mee bezig waren enorm uit. En daardoor hadden we eigenlijk relatief weinig testtijd met de auto voor onze geplande vertrekdatum. En dan loop je gewoon in de eerste weken tegen wat kleine probleempjes aan, die je op zich in Nederland had kunnen voorzien als je meer tijd had gehad. Dus de eerste weken zijn er wel wat dingen gebeurd, maar dat was allemaal relatief makkelijk te verhelpen. En tussendoor eigenlijk niet echt. Ja, een klein sensortje hier, een klein lekkagetje daar. Maar dat, ja, als je ziet over wat voor wegen je er rijdt, is dat bijna een wonder dat het niet veel meer is dan dat.
Ja. En als we even naar de wereldkaart kijken, jullie zijn van Utrecht naar Singapore gereisd. Wat was jullie precieze route?
Ja, je hebt een aantal verschillende populaire routes onder overlanders. Nou ja, eerst moet je natuurlijk door Europa. Dat hebben wij vrij snel gedaan, omdat wij met een visumdeadline voor Iran zaten. Dus wij moesten in 5 weken ongeveer van Nederland naar Iran. Nou ja, we zijn toen door onder andere de Balkan en Turkije gereden. Ontzettend mooie gebieden ook. Vanuit Iran zijn wij eigenlijk alleen in het noorden geweest en toen ook weer het noorden het land verlaten richting Turkmenistan. En daarna alle stanlanden, of nou ja, bijna alle stanlanden. Dus we zijn toen via Oezbekistan, Tajikistan, Kirgizië en Kazachstan naar China gereden. China, nou, dat is natuurlijk bijna net zo groot als Europa. Dus dat was duizenden kilometers in een paar weken tijd er doorheen knallen. En vanuit daar reden we Laos in naar Zuidoost-Azië. En toen nog de meeste landen in Zuidoost-Azië. Dus Laos, Cambodja, Thailand, Maleisië en Singapore.
Ja, super vet. Maar wat me opvalt aan jullie verhaal is, jullie hebben China gedaan. Terwijl ik, volgens mij is dat best wel een lastig land om met je eigen voertuig doorheen te rijden, toch?
Klopt. Je ziet dat heel veel reizigers en overlanders die kant op gaan, die draaien eigenlijk bij China om. En die gaan dan vanuit China weer de loop terug Europa in. En eigenlijk hebben we twee redenen. Om twee redenen hebben we voor China gekozen. Eén is, wij hebben bij het maken van een keuze voor onze reis gewoon de kaart erbij gepakt. En we zijn gewoon gaan plannen wat is nou het allerverste punt waar je vanaf Nederland heen kunt rijden. En dat was Singapore. En om daar te komen moet je door China. Je hebt een zuidelijke route via Myanmar, alleen die grenzen die zijn gesloten. Dus je bent in alle gevallen veroordeeld door China. En tweede was ook wel juist een beetje het avontuur. Dus gewoon, China is ingewikkeld, maar wij probeerden ook een beetje onze grenzen te verleggen. En als je het leest dat dingen niet kunnen, dan is het juist interessant om erachter te komen hoe dingen toch mogelijk te maken zijn. En dat hebben we inderdaad gedaan voor China. Maar dat was best een gedoe, dat klopt.
Ja, zeker. We hebben ook van tevoren zijn we gewoon gaan googlen van is het überhaupt mogelijk om van Europa naar Azië te rijden? En de meeste antwoorden die we toen vonden was nee, dat is niet mogelijk of heel erg ingewikkeld. En dan kwam China elke keer weer naar boven als bottleneck. En juist dat vonden we ergens wel vet om gewoon een uitdaging aan te gaan die zo groot leek of zo onmogelijk, waarvan ook iedereen zei ja, maar dat kan helemaal niet. En dat we dat dan toch gingen proberen, waarvan je zelf eigenlijk ook niet helemaal gelooft dat je dat dan wel kan op het moment dat je het gaat doen. En dat in dat opzicht verschilde het ook van misschien een gewone reis of op wereldreis zijn met het vliegtuig. Want dan stap je ergens uit en dan ga je highlights zien. Maar voor ons voelde het ook echt alsof we aan een soort uitdaging of expeditie bezig waren, die ons ja ook gewoon tot het uiterste dreef soms, zeg maar. En dat vonden we gewoon heel erg gaaf. En om dat te kunnen doen, moesten we dus echt door China.
En even voor de luisteraars, wat maakt China dan zo'n moeilijk land? Wat moet je allemaal regelen?
Maar wettelijk gezien mag een buitenlander niet een voertuig besturen in China. En wettelijk gezien mogen er geen buitenlandse voertuigen in China rijden. Dus dat zijn eigenlijk de twee grootste uitdagingen. Er zijn er een hoop, net als in Europa, ook in China, een hoop mazen in de wet. En daar moet je dus met een lokale Chinese partij een oplossing voor vinden. En er zijn er steeds meer agencies die erbij kunnen helpen. Dat waren er, was er een paar jaar geleden was dat er één, inmiddels zijn dat er een stuk of vier. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt is, je auto die moet gekeurd worden volgens de Chinese regels, hè, een soort APK. En die wordt dan ook geïmporteerd en je auto komt ook op Chinees kenteken. Je moet een Chinees rijbewijs halen als je het land door wil. En het is zo dat als jij door China reist, dan moet er een Chinees, iemand die ook geaccrediteerd is daarvoor, die moet voor jou instaan dat hij of zij voor jouw veiligheid zorgt. Dat zijn niet zoveel partijen die dat kunnen. Maar dat betekent ook dat er ja, eigenlijk 24 uur per dag iemand bij jou in de buurt moet zijn en controle over jouw reisroute moet hebben. Nou, er zit een beetje een dubbel verhaal tot aan, want het blijft natuurlijk China en er zit ook wel een stukje staatscontrole uiteindelijk aan vast. Maar het zijn wel echt private partijen en die zijn er op zich niet om het je zo moeilijk mogelijk te maken, maar wel echt om je te helpen. Ja, dus dat hebben we ook gedaan en uiteindelijk hebben we onderweg ook om de kosten een beetje te drukken, want het is best een kostbare grap als je dat wil doen. Hebben we een paar mede-overlanders gevonden die ongeveer in dezelfde periode, ongeveer vanaf dezelfde plek naar dezelfde plek door China wilden reizen. En hebben we een konvooi gevormd met vier voertuigen. En hebben we die hele procedure ook met z'n vieren tegelijkertijd doorlopen. Dus samen de auto's keuren, samen ons Chinees rijbewijs halen. En ook samen elke dag op ongeveer dezelfde slaapplek uitkomen, zodat die gids kon aantonen dat hij nog een beetje invloed had op wat we deden.
Hoe gaat dat dan te werk zo'n Chinees rijbewijs halen? Moet je dan echt met een lesinstructeur een parcours afleggen, bijvoorbeeld?
Nee, ik had van tevoren ook allemaal dat soort ideeën. Maar uiteindelijk hebben we op basis van ons Nederlandse rijbewijs gewoon kunnen aantonen dat we capabel genoeg zijn om te rijden.
Je moet wel laten zien dat je twee handen en 10 vingers hebt. Dat is heel belangrijk. Dat is.
Ja, dat was een beetje de vereiste. Dus uiteindelijk kregen we die gewoon in onze handen gedrukt na een hele lange dag aan de grens. En hebben we daar dus geen speciale verrichtingen voor hoeven te
Nee,
doen.
nee, nee.
Ja,
Gelukkig, gelukkig. En viel het uiteindelijk mee? Is het jullie tegengevallen of niet, dat stuk door China?
eigenlijk is het mij heel erg, ja, op meerdere manieren heel erg meegevallen. Eén is, ik had. Ja, ik had best wel een beetje bezwaar tegen die gids die je dan bij je hebt. Want het hele doel van onze reis was juist als een expeditie zoveel mogelijk avontuur. Doen wat je wil, bepalen op de dag wat je zelf gaat doen. En je zit gewoon best wel vast in een stramien aan een dagplanning. Aan welke kant je ongeveer opgaat. Maar uiteindelijk hadden we echt een ontzettend leuke gids. Een jonge vent. Die was ook nog wel praktisch. Want in China spreekt niemand Engels. En hij zat ook niet bij ons in de auto. We hadden geregeld dat hij bij een Maleisische dame, die reisde alleen door China, in de auto stapte. En we hadden vooral contact via, dus met de Chinese WhatsApp, om af en toe een beetje praktische tips van hem te krijgen. Dus ja, dat viel in dat opzicht viel dat reuze mee. En je hebt ook overdag op een paar gebieden na. Hè. Dus bijvoorbeeld in Xinjiang, daar is echt wel. Ja, daar heb je elke 100 kilometer, een soort politie-checkpoint, moet je alles laten zien, mag je niet zelfstandig tanken. Daar ben je wat meer beperkt. Maar verder, ja, hebben we eigenlijk gewoon best wel kunnen doen wat we wilden. Dus dat, in die zin viel het heel erg mee. En we hadden ook heel weinig ja, verwachtingen bij China. Want je leert en hoort natuurlijk heel veel vanuit de media hier. Ook China heeft ons in die zin allebei nooit direct heel erg getrokken als een land waar we heel erg heen wilden. Dus die stond ook vanuit alle landen waar we erg naar uitkeken voor de reis, niet per se bovenaan. Maar we hebben daar echt een fantastische tijd gehad. Ik zou zo terug willen morgen.
Ja, het was voor ons uiteindelijk zelfs een van onze lievelingslanden van de hele expeditie. Dus dat hadden we van tevoren absoluut niet verwacht. En voor iets waarvan werd gezegd dat het heel erg ingewikkeld en onmogelijk was, ja, is het dus eigenlijk best wel haalbaar als je erin gaat verdiepen wat je daarvoor
Ja.
dan moet doen. Dus als je echt gaat kijken, maar oké, wat heb ik dan nodig? En dan zijn er dus ook gespecialiseerde bedrijven die je daarbij kunnen helpen. Dus het is niet zo dat jij elk stapje helemaal zelf moet uitvogelen. Je moet vooral in contact komen met de juiste partijen. En zij kunnen dan vrij snel helpen met wat jij nodig hebt. Dus het is, denk ik, wat dat betreft makkelijker dan gedacht. Al denk ik wel dat de kosten ook wel veel mensen afschrikken. Maar daarvoor vormen dus de meeste reizigers die door China gaan een konvooi. En dan split je die kosten ook gedeeltelijk. Dus dan is het ook wel weer behapbaar.
Ja, want waar moet ik dan aan denken als je dat wil delen natuurlijk?
In eerste instantie contact gezocht met een partij in Nederland, in Utrecht, die dat proces faciliteert. Die vroeg 25.000 euro. Toen,
En dat is ongeveer voor een maand. Dus
voor
dan in een maand tijd rij je die afstand door China.
ja, daar schrokken wij een beetje van. En toen dachten we ook, nou, misschien moeten we ook maar omkeren bij de grens. Toen zijn we ons verder gaan verdiepen en kwamen we in contact met een partij in Chengdu, in China, die dit dus doet. En die kwamen in eerste instantie met een offerte van ongeveer 6.000 euro. Maar we hebben uiteindelijk door dat konvooi te vormen, hebben we dat kunnen verlagen naar ongeveer 2000 euro.
Per persoon,
Per,
toch?
nee, per voertuig.
Oh, sorry, per
Ja, per
voertuig.
voertuig. Dus dat is dus inclusief al het papierwerk. Dan is die gids een maand bij je. En je hebt natuurlijk wel nog je reguliere kosten. Dus gewoon je brandstoftol, verblijven,
En volgens
eten,
mij
drinken.
kwam dat uit op 150 euro voor twee personen per dag, inclusief benzine, hotelovernachtingen, eten.
Als je bedenkt dat je vanuit Nederland een offerte van 25.000 euro krijgt, dan
Ja.
is natuurlijk 2.000 een schijntje als je het daarmee vergelijkt.
Goed, dat was ook echt een zeer zeker echt een meevaller in de begroting.
En wat is nou het vreemdste, bizarste land dat jullie bezocht hebben?
Ja, sowieso Turkmenistan. Er is echt, ja, ik weet niet hoeveel mensen, hoeveel luisteraars op de hoogte zijn van dat land. Ik wist er zelf van tevoren eigenlijk heel weinig over. Maar dat is echt alsof je in een compleet parallel universum terechtkomt, in een soort science fiction wereld. Maar ja, gewoon echt complete absurditeit.
En waar zit het dan in?
Ja, het was wel een land. Ja, het is echt een combinatie van facetten. Ik heb bewust niet te veel ingelezen van tevoren. Ik wist wel het een en ander van Turkmenistan, maar ik dacht ook, ik laat het ook over me heen komen. Waar het in zit, het is een staat die is eigenlijk ontstaan uit het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Net zoals in veel van die voormalige Sovjet-staten is daar een van de voormalige KGB-leiders aan de macht gekomen. En deze leider die hier aan de macht is gekomen, daar zit gewoon een flink steekje los. Dus die heeft enorme grootheidswaanzin. Turkmenistan is een land met een enorme rijkdom. Ze hebben een enorme gas- en oliereserve. Zelfs een van de grotere gasreserves op aarde van qua landen. Dus echt vergelijkbaar met landen als Qatar. Maar het is heel erg gesloten en eigenlijk al het geld gaat naar een hele kleine elite. En met dat geld hebben ze vooral de hoofdstad vormgegeven. Nou, en die narcistische president die heeft daar een Turkmeense republiek dus gesticht. Hij heeft zichzelf omgedoopt tot Turkmenbashi. Dat betekent letterlijk leider der Turkmenen. Hij heeft een boek geschreven. Dat boek zou dan de leidraad moeten zijn over waar het Turkmeense volk vandaan komt en waar het aan moet voldoen. En die is in dat land, het is een islamitisch land, is die in de, zeg maar, in de rangorde van belangrijkheid boven de Koran gesteld. Ja, zeg maar, in dat proces heeft hij een enorme autoriteit, of ja, hoe zeg je dat? Een dictatuur heeft hij opgezet, een beetje vergelijkbaar met veel trekjes wat je ook van Noord-Korea weet. Hij is de meest heilige persoon in het land. Er is een enorme staatscontrole en hij heeft dus heel veel rare hobby's. Dus zijn lievelingskleur is wit en hij heeft toen bepaald dat alle gebouwen in de hoofdstad moesten van wit marmer gemaakt worden. Dus alles wat er stond is gesloopt. En alles is gebouwd in wit marmer. Er mogen alleen maar witte auto's rijden. Zijn moeder heet, jij weet dat, Gurban Sultan.
Zeker.
Nou, dat vond hij een mooie naam, dus toen besloot hij ook de maandag te vernoemen naar zijn moeder. Maar ook het woord voor brood heeft hij vernoemd naar zijn moeder. In de hoofdstad
Wauw.
staat een standbeeld van hem in goud die meedraait met de zon. Nou, er zijn 10.001 mythes en legendes bedacht die allemaal over hem gaan. En overal in de hoofdstad vind je standbeelden, monumenten die legendes beschrijven, die allemaal verzonnen zijn door hem. Ja, ik kan nog een kwartier door vertellen, maar het is volledig gestoord.
Ja, wij mochten dus ook in dat land niet vrijuit zelf reizen. Je moet daar ook met een gids in de auto op pad. Wederom ook best prijzig om dat land in te komen en dan met zo'n gids door het land te reizen. Nou, die gids die werd ook
Ja.
meerdere keren per dag gebeld door de overheid waar wij waren. Voor jouw beeldvorming, 70% van de visumaanvragen voor Turkmenistan wordt geweigerd, vertelde onze gids. Dus het is al vrij uitzonderlijk dat je überhaupt dat land inkomt. Nou ja, dan dus wel met flinke staatscontrole. Je kan ook niet met lokale bevolking eigenlijk spreken. De enige mensen die je ziet is jouw gids en geheime agenten. Die pretenderen burgers te zijn, maar wat overduidelijk geheime agenten zijn. We hebben op een gegeven moment bijvoorbeeld op een parkeerplaats iemand ontmoet met een Feyenoord-shirtje. En toen raakten we met hem aan de praat. En toen hebben we een aantal dingen verteld, zoals dat we van Formule 1 hielden en dat Marcel een adventure bike had, dat soort zaken. En dat soort dingen komen dan dus ook op een later moment terug in gesprekken met andere mensen. Dus op een gegeven moment stonden wij een dag later in een hotel. En toen kwam iemand naar ons toe en die zei ook van, oh ja, komen jullie uit Nederland? Ik ben een enorme Formule 1-fan en ik organiseer adventure bike reizen. Dat soort dingen. Dus het is gewoon heel evident dat op het moment dat jij met persoon A praat, dat die contact heeft met iemand anders. En dat ze je allemaal in de gaten houden, zeg maar. Dus dat voelt heel erg eng. Ook de hotelindustrie is in handen van de overheid. Dus ook op hotelkamers durfden wij eigenlijk niet vrijuit te praten. Dus je voelt je heel erg, je wordt er een beetje paranoïde van zelfs. Maar het was wel ook een hele intrigerende ervaring om in zo'n soort andere wereld te gaan kijken van hoe dat eraan toe gaat.
Je moet je ook voorstellen dat ze hebben daar dus die hotels, die zijn allemaal van wit marmer ook. Het zijn enorme hotels, soms met 400 kamers. En dan kwamen wij aan en dan was onze auto was de enige auto op het parkeerterrein. Werd gewoon verder niet gebruikt. En we hebben ook wel eens gehad dat we ergens in een wegrestaurantje aankwamen. Dat was dan ook het enige restaurantje waar we mochten eten van onze gids. En dan liepen we naar binnen en dan zei de eigenaresse: "Goh, zijn jullie laat." Dus hoe wist jij dat wij hierheen zouden komen? Dat
Ja,
soort,
oh wauw. Het
ja.
was gewoon een opgezet toertje van de overheid. En je mag alleen zien wat zij willen dat je ziet. En that's it. Maar het is tegelijkertijd ja, echt heel surrealistisch. En daardoor zullen we het ook nooit vergeten.
Nee, nou ja, het klinkt enerzijds een beetje eng, maar anderzijds is het achteraf natuurlijk een supergoed verhaal.
Zeker. Ja, we hebben wel een paar dagen moeten bijkomen toen we het land hebben verlaten. We waren echt wel een beetje paranoia geworden.
Ja, want wat was de bestemming daarna?
Zijn daarna doorgereisd naar Oezbekistan. Met name de Silk Road steden heb je daar. Dus we begonnen dan ook in Kiva, een ontzettend mooie stad. En dat is best wel klein. Dus normaal heb je dat in een middagje gezien. Maar wij bleven daar volgens mij een week gewoon uitpuffen van de mentale belasting, vooral van Turkmenistan.
Ja.
En ik merkte ook als ik dan
Ja.
mensen zag, dat ik dacht, oh, ik moet wel oppassen met wat ik zeg, want misschien is dat wel een Turkmeens geheim agent, zeg maar. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar dat soort dingen komen er dan in je hoofd op. Zo merk je dat dat toch wel impact heeft. En wij kunnen er natuurlijk voor kiezen om dan, nou ja, we zijn daar 3,5 dag geweest. Om dan door te gaan, maar de lokale bevolking daar niet. Dus dat is wel, ja, soms wel moeilijk om te realiseren.
Ja, jullie zijn 3,5 dag in Turkmenistan geweest.
Ja, echt heel kort. Maar het is ook, je hebt ook zeg maar in Turkmenistan, je hebt de hoofdstad Ashgabat, die ligt in het zuiden. En verder heb je 2, 3 plekken in het land die je mag bezoeken, maar het is verder alleen maar woestijn. Je hebt er ook niets. Dus dat,
Nee.
ja, dus heel veel meer dan dat heb je er ook niet te zoeken en wordt ook niet geaccepteerd, want dan wordt je visum gewoon afgekeurd.
Oh ja. Hebben jullie dat visum van tevoren geregeld of tijdens de reis
Ja,
zelf?
vooraf hebben we wel een lokale agent gezocht die ons wilde helpen. Maar eigenlijk pas tot een paar weken van tevoren wisten we dat ons visum definitief was goedgekeurd. Dat is echt
Ja.
onderweg gebeurd.
Ja. Ja, hoe lang zijn jullie eigenlijk in totaal met deze reis bezig geweest?
Van Nederland naar Singapore, om exact te zijn, 232 dagen. Dus ja, ongeveer 8 maanden heeft het geduurd. En het kan ook veel sneller en veel langzamer natuurlijk. Voor ons was een grote factor
Ja.
daarin ons Chinese visum. Daar moet je best wel wat ja, voor regelen. En dat kun je ook niet echt meer last minute aanvragen. Want vanuit Centraal-Azië kun je op dit moment bijvoorbeeld geen Chinees visum krijgen. Dus dat moet je al voor die tijd doen. En dat heeft dan gewoon een bepaalde geldigheid. Dus wij hadden uiteindelijk volgens mij 5 maanden ongeveer om aan de Chinese grens te staan.
Ja.
Ja, dus dat was voor ons een bepalende factor in een beetje de snelheid.
En we hadden ook best een hoog
Ja.
reistempo hoor, denk ik, vergeleken met veel andere overlanders. Ik denk ook wel, als we het nog een keer zouden doen, zouden we het waarschijnlijk wel iets rustiger aandoen. En ook misschien nog wel wat meer onderweg regelen. We hebben nu wel een aantal dingen vooraf geregeld waarvan je achteraf denkt. Nou, bijvoorbeeld de Chinese visum hadden we ook nog in Armenië kunnen regelen. Dat is dan de laatste plek waar je het nog kan regelen, zeg maar, op die route. Nou, het had toch 3 maanden gescheeld of zo in de tijd die je had gehad.
Ja, het is vast een hele lastige vraag, maar is er een bepaald hoogtepunt te noemen van jullie reis?
Dat is inderdaad een hele lastige vraag. Er zijn verschillende landen die ja, een verschillende highlight hadden, zeg maar. Dus Turkmenistan was natuurlijk heel erg indrukwekkend om te zien en mee te maken. China was een complete verrassing en ook qua eten en hele leuke beleving. Heel druk, maar ook heel futuristisch bijna. Dus gewoon zo anders dan waar wij vandaan komen. Dus dat vond ik echt een highlight. En Iran heeft mij heel erg verbaasd, omdat het vrij negatief vaak in onze westerse media komt. Maar zodra je daar in het land bent, ervaar je eigenlijk alleen maar enorme gastvrijheid en warmte en hartelijkheid van de mensen daar. En dat was ja echt, ik heb nog nooit zulke gastvrijheid meegemaakt. Mensen waren zo vriendelijk. Als je daar op straat liep, dan vroegen ze of je bij hun kon komen slapen die avond bijvoorbeeld, of wilde blijven eten, dat soort zaken. En eigenlijk dat Iran dat dan in het nieuws vaak voorbij komt, was dan in geen velden of wegen te bekennen. Dus dat was voor mij ook wel echt een highlight.
Ja, gek genoeg wisten we dat van tevoren wel, hè? Want eigenlijk iedereen die je spreekt die in Iran is geweest, die heeft het erover. Maar als je er bent en je maakt het mee, dat is gewoon, ja, je schaamt je bijna dat je uit Europa komt en gemanierd bent zoals je bent. En niet gewoon de warmte en de gastvrijheid kunt tonen zoals zij dat daar doen. Het is echt gewoon buitenaards bijna.
Ja, en een hoogtepunt letterlijk was voor mij ook de Pamir Highway. Dat is een internationale snelweg, een van de hoogste ter wereld, tussen Tajikistan en Kirgizië. Volgens mij 1400 kilometer ongeveer. En daar zijn we ook op de hoogste bergpassen beland van de hele reis. Dat is ongeveer 4700 meter hoogte. En dan rij je gewoon dagenlang door hele desolate landschappen op bijna 5000 meter hoogte. En ja, dat voelt gewoon echt, heeft zo'n end of the world vibe. Vond ik heel erg gaaf om mee te maken.
Snelweg moet je wel met een korreltje zout nemen, want er is weinig snelweg aan. Het is gewoon onverhard en afzien, maar heerlijk met onze auto.
Ja, dat was echt weer dat uitdagende, zowel voor de auto, al heeft onze auto het daar nog relatief makkelijk, omdat we echt wel een goede auto hebben, maar ook fysiek, dat we bijvoorbeeld hoogteziekte kregen en niet zomaar konden afdalen naar ja, lagere
Gebieden.
gebieden. Dus dat was gewoon een uitdaging en ontzettend mooi en ontzettend gaaf. Dus dat was echt een hoogtepunt.
Ja, absoluut.
Ja, en wat ik me dan afvraag, jullie zijn zo lang met z'n tweeën onderweg geweest, ook in zoveel afgelegen gebieden. Hoe hou je het gezellig als je onderweg bent?
Kwijt gezellig.
Ja.
Eigenlijk gaat dat, ja, gek genoeg is dat heel erg zelf gegaan. We hebben eigenlijk, we twijfelden daar van tevoren niet echt aan, maar we hebben denk ik gewoon heel erg geluk dat we heel erg van dezelfde dingen houden. We sluiten qua karakter denk ik heel mooi op elkaar aan. Dus dan zit je elkaar niet per se heel erg snel in de weg. Dus we lijken niet echt op elkaar in ons doen en laten. Maar ja, vullen elkaar daar denk ik wel in aan. Ja, je verdeelt ook gewoon een beetje de taken. Dus het was vaak als we ergens aankwamen, kamp opzetten. Char die had vaak de behoefte om gewoon even wat fotootjes te bewerken, wat dingen op Instagram te zetten. Ik ging lekker koken. En zo vul je elkaar mooi aan. En we hadden van tevoren wel bedacht van nou, waarschijnlijk komt er een moment dat we eventjes even een momentje voor onszelf willen. Dus we hadden ook wel bedacht van nou, als dat er is, dan nemen we soms af en toe gewoon even een weekje. Nemen we even afscheid van elkaar. Gaat de ene kant op de andere kant op. En dan, ik veel, doen we ergens een. Gaan we op naar een. Gaat de ene week yoga en andere week sporten. Ik zeg maar wat. Maar uiteindelijk hebben we dat helemaal niet gedaan. Die behoefte hadden we ook niet.
En we zijn ook al wel echt lang samen, al 14,5 jaar.
Puntje.
Dus we kennen elkaar natuurlijk goed, dat helpt mee. Maar eigenlijk is onze band alleen maar sterker geworden. Je ziet gewoon heel goed tijdens zo'n reis ook waarin je verschilt van elkaar. En juist ook elkaar daardoor aanvult. En dat heb ik eigenlijk nog veel meer leren waarderen daardoor. Dus we zijn nog een veel sterker team geworden dan dat we al waren. Dus dat is ook wel heel mooi.
Oh, heb je echt wel eens een ochtendhumeurtje of zo, hoor, of een
Ja,
avondhumeurtje?
dat heb ik in Nederland ook.
Nou, jullie zijn nu weer thuis, maar kriebelt het om nog een keer met die mooie auto van jullie weg te gaan?
Ja, heel erg. We dachten, nou, we geven het leven in Nederland ook even een kans. Maar ik merk wel, we zijn nu 4 maanden terug. Ja, dat het echt wel weer in mijn hoofd zit van, goh, dat was zo'n waanzinnige tijd. Echt de mooiste tijd van mijn leven. Dus we zijn zeker weer plannen aan het maken. Dus ja, we zijn aan het kijken of we de auto helemaal gereed kunnen krijgen. En natuurlijk ook weer flink aan het sparen. Om ja, over 1, 2 jaar, als we genoeg geld bij elkaar hebben, om dan toch weer zo'n expeditie te maken. Want dat lijkt ons wel echt heel erg gaaf.
Ja, het lijkt ons mooi om de volgende trip van Kaap naar Kaap te rijden. Dus dat we dan vanuit Nederland richting de Noordkaap gaan en dan vanuit daar richting Zuid-Afrika. En dan het liefst pakken we dan ook weer het Midden-Oosten mee. Dan maken we er een mooie trip van. Maar dat zal zeker niet voor 2027 gaan gebeuren. Wel gaan we volgend jaar, om een beetje afwisseling te zoeken, een paar maanden in het buitenland wonen. We gaan een paar maanden naar Spanje. En vanuit daar wonen en werken om toch een beetje ons leven net weer even een tijdje anders in te richten en te kijken hoe dat bevalt.
Ja, om een beetje ook zo'n avontuurlijke setting te creëren. En ook in het gebied waar we heen gaan, dat wordt dan Andalusië. Daar kun je ook echt prachtig offroaden. Dus ik zie het al helemaal voor me dat we gewoon, nou ja, een paar dagen werken. En dan lekker ook in de weekenden erop uitgaan. En lekker gaan offroaden en wild kamperen. En zo kun je dat toch ook op een andere manier verwerken in je leven. Dus daar zijn we wel heel erg mee bezig.
Ja, en dan onderweg gewoon werken. Hebben jullie dat eigenlijk tijdens deze Overlandreis ook gedaan?
Nee, bewust niet. We hebben daar wel over nagedacht. Ik kon al remote werken. Ik werk voor mezelf als freelancer, met name op het gebied van online marketing. Dus dat kan heel makkelijk online. Marcel was nog in loondienst voor de reis. En die heeft echt zijn baan opgezegd voordat we weggingen. We hebben het hier uitgebreid over gehad. En uiteindelijk hebben we besloten om een periode in ons leven eens te gaan ervaren hoe het is om niet te werken. En ook volledig op de reis te kunnen focussen zonder dat je constant bezig bent met waar is goed internet? Oh, ik moet nog dit artikel schrijven. Weet je wel, dat je al die to-do's in je hoofd hebt zitten. Dat je dan eigenlijk half met de reis bezig bent en half met werk. Dat wilden we niet. Dus we hebben gewoon besloten om full focus op de expeditie te gaan. En achteraf zijn we daar ook heel erg blij om.
Ja, zeker.
Ja, wat een luxe dat dat kon.
Absoluut.
Zeker.
Ja.
Sharelle, jij hebt wel geblogd onderweg, toch?
Ja, klopt. Ik had al een reisblog, ShareSpar. En dat deed ik altijd een beetje voor de lol. Maar toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk ook het moment om daar weer wat meer aandacht aan te schenken. Dus ik heb al onze reisverhalen online gezet, zodat mensen ook mee konden lezen. En ik ga daar nu ook praktische tips over overlanden op delen. Want ik merkte ook zeker op Instagram bijvoorbeeld dat ik vaak vragen kreeg van, goh, maar hoe weet je dan wat je moet regelen voor zo'n grensovergang, of wat voor documenten heb je nodig en hoe werkt dat allemaal? Dus ja, ik ben wel van plan om daar gewoon nog veel meer over te gaan delen, want ik heb er nog genoeg over te vertellen.
Ja, leuk. Ik zal een linkje naar jouw blog delen in de show notes. Dank jullie wel. Superleuk.
Klopt. Ja, jij ook.
Bedankt dat we ons verhaal mochten delen.
Ja, heel erg leuk.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Expeditie Aardbol podcast. Ik hoop dat je vol inspiratie zit en zin hebt om op reis te gaan. Vergeet niet om je te abonneren in je podcast app en ik zou het heel leuk vinden als je een recensie kan achterlaten of deze podcast deelt met andere reizigers. Vergeet mij op Instagram dan niet te taggen met @expeditieaardbol. Wil je meer tips voor jouw volgende avontuurlijke reis? Bezoek www.expeditieaardbol.nl voor nog veel meer inspiratie, handige reisroutes en travel hacks. Tot de volgende keer!